Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 27 en daarvan het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Psalm 27 en daarvan het eerste vers. Uit het heilig woord van God lezen we vanmorgen uit Johannes 6 en daarvan vers 41 tot 59. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder Gods heilige wet en na de wetlezing zingen we de berijmde 10 geboden en daarvan het 9e vers.
God sprak al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Johannes 6, te beginnen bij vers 41. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkaar, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen, voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerend te Capernaum. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede en het zesde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heer en zijn dienst ingezameld.
Thank you.
Wij lezen zondag 29 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antwoord: nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing van de zonde zelf is, waarvan het alleen het goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Antwoord: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn ware lichaam en bloed door de werking des Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Gemeente, het thema van deze zondag is de leer van het heilige avondmaal tegen dwalingen verdedigd. We letten op 3 aandachtspunten. Ten eerste de tegenwoordigheid van Christus in het heilige avondmaal. Ten tweede het onderwijs van Christus in het heilige avondmaal. En ten derde de verzekering van Christus in het heilige avondmaal. Gemeente, het was in de eerste week van oktober in het jaar 1529... dat twee groten uit de kerkgeschiedenis elkaar ontmoeten op het kasteel van de landgraaf te Wartburg. Tussen Luther en Zwingli werd een godsdienstgesprek gehouden. Dat ging over het heilige avondmaal. Toen de kernpunten van het heilige avondmaal aan de orde kwamen, pakte Luther opeens een stuk krijt. Hij schreef op de tafel waaraan men disputeerde: dit is mijn lichaam. Waarom deed Luther dat? Niet voor zijn tegenstanders, want hij sloeg meteen het tafelkleed er weer overheen. Ook niet voor zichzelf, want hij was diep overtuigd van zijn mening. Luther deed dit om de waarheid waarover men aan het spreken was vast te leggen. Want op het hoogtepunt van het gesprek, toen Zwingli uitlegde dat men Christus woorden moest opvatten als: dit betekent mijn lichaam, sloeg Luther opeens het tafelkleed op om de naakte waarheid van Gods woord te onthullen. En daar stond het: dit is mijn lichaam. U weet dat Luther de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus aan het heilige avondmaal leerde, in, met en onder de tekenen van brood en wijn. Hij zei: zoals het vuur het ijzer doorgloeit, zo is Christus lichamelijk aanwezig in de tekenen van brood en wijn. Zwingli zei: het heilige avondmaal is alleen maar een herinnering aan de kruisdood van Christus, zoals u een foto van een overleden familielid in huis hebt staan. Zo'n foto herinnert u aan de overledene, maar de persoon die op de foto staat is daar zelf niet bij. Toen Zwingli tegen Luther zei: Luther, hangt toch niet zo aan de mens en aan het vlees van Christus, maar verhef uw geest op tot zijn godheid. Toen antwoordde Luther: ik weet van geen andere god dan die mens geworden is en ik wil ook geen andere hebben. Op dit punt van het heilige avondmaal konden Luther en Zwingli elkaar niet vinden. Voor Zwingli was het heilige avondmaal niet meer dan een gedachtenismaaltijd. Christus is daar volgens hem niet werkelijk aanwezig. Op dit punt, zo zeggen wij nu, was Zwingli fout. Luther was dichter bij de waarheid. Hij leerde dat Christus wel degelijk aanwezig is in het heilige avondmaal, namelijk in de tekenen. Hoewel volgens hem het brood gewoon brood bleef en de wijn gewoon wijn. De Romeinse kerk stond verder van de waarheid af. Zij leerde de tegenwoordigheid van Christus bij het heilige avondmaal en vat dat puur lichamelijk op. Zij geloven dat brood en wijn echt veranderen in het lichaam en bloed van Christus. De reformatie, met name Calvijn, dus de gereformeerde, leerde ook de tegenwoordigheid van Christus. Niet lichamelijk, maar geestelijk. Niet vervlakt zoals bij Zwingli, zodat Christus alleen maar tegenwoordig is in de gedachten van de mens als een herinnering. Nee, Christus is wezenlijk, waarachtig, krachtdadig tegenwoordig. We kunnen ook zeggen, Christus laat zich aan het heilige avondmaal vertegenwoordigen door zijn heilige geest. Maar hij is er ook werkelijk zelf. Christus, die is aan zijn tafel. We laten Zwingli nu rusten. Wie is bij de Here? We laten ook Luther rusten. Hij is ook bij de Here. We gaan nu, daar dwingt de catechismus ons toe in deze zondag, verder in op het Romeinse standpunt en op het gereformeerde standpunt. De eerste gedachte, de tegenwoordigheid van Christus in het heilige avondmaal. De vraag wordt gesteld, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? De Rooms-Katholieke Kerk leert de transubstantiatie. Trans betekent over, anders. Substantie betekent stof. Het ene stof gaat dus over in de andere. Toegepast op het heilige avondmaal betekent het dat brood en wijn wezenlijk overgaan in het lichaam en bloed van Christus. Christus zei immers, dit is mijn lichaam en dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Telkens als de priester bij de communie de instellingswoorden in het Latijn uitspreekt, bewerkt hij daarmee volgens de Romeinse kerk de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus in het heilige avondmaal. De Romeinse kerk leert dat het brood echt het lichaam van Jezus en de wijn echt zijn bloed wordt. Iemand zegt misschien, maar dat kun je toch makkelijk genoeg controleren. Je kunt het toch proeven en je kunt het toch zien. Je ziet toch of je een stukje vlees in je hand hebt of een stukje brood. Nee, zegt Rome, dat kan je niet zien. De eigenschappen van brood en wijn, zoals de vorm, de kleur, de smaak, die blijven na de omzetting nog hetzelfde. Alleen het wezen, de essentie, verandert. Uw oog ziet gewoon brood. Uw hand voelt gewoon brood. Uw mond proeft gewoon brood. Maar het is toch geen brood meer. Uiterlijk blijven brood en wijn gelijk. Maar naar hun innerlijke wezen worden ze veranderd in het lichaam en in het bloed van Christus. En wel, zodat in ieder stukje brood en in ieder druppeltje wijn de volle Christus aanwezig is. Dat leert de Romeinse kerk en dat is een dwaling. Hoe zou die dwaling de kerk zijn binnengeslopen? Het heilige avondmaal werd na de eerste eeuwen, waarin de kerk nog vol op Bijbel was, hoe langer hoe meer gezien als een mysterie, als een geheimzinnig iets. De ware inhoud van het evangelie werd losgelaten. In de duistere middeleeuwen sprak het duistere en het mysterieuze de mensen heel erg aan. Men noemde op de duur het heilige avondmaal het sacrament van het eeuwige leven. Of het sacrament van de onsterfelijkheid. Zo kwam langzaam maar zeker de mening op dat het brood werkelijk werd overgezet in het lichaam van Christus. En de wijn in zijn bloed. Deze dwaling die zo de kerk was binnengeslopen en vond haar bezegeling en bevestiging in het vierde Lateraanse concilie in het jaar 1215. Vanaf toen leerde de Romeinse kerk officieel als dogma de transsubstantiatieleer. Dat wil zeggen dat brood en wijn wezenlijk worden veranderd in het lichaam en bloed van Christus. Het concilie van Trente in 1541 bezegelde deze leer door de vloek uit te spreken over een ieder die deze leer niet onderschreef. 10 jaar later kwam de catechismus uit met vraag en antwoord 78. U kunt zich wel voorstellen dat deze vraag de mensen van toen bezig hield. De reformatie was nog maar net begonnen. Steeds opnieuw kwamen er mensen uit de Romeinse kerk over naar de gereformeerde kerk. Velen zaten in hun denken nog vast aan die oude Romeinse gebruiken. De Romeinse opvatting van de wezensverandering kwam bij de mensen telkens weer in hun gedachten als het heilig avondmaal werd bediend. En daar wisten ze niet zo goed raad mee. Vandaar dat de catechismus vraag 78 stelt en ook beantwoord. Het antwoord op de vraag of het brood en de wijn echt vlees en bloed wordt, is nee. Waarom niet? Is dat te geheimzinnig? Is dat te wonderlijk? De Heere kan wel uit stenen Abraham kinderen verwekken, zegt de Bijbel. Nee, zegt de catechismus, dat is het probleem niet. Maar kijk maar naar de doop en wees dan consequent. Het doopwater verandert toch ook niet in het bloed van Christus? Al leert Rome dan dat het doopwater een bijzondere goddelijke kracht heeft tot vergeving van zonden. Zij leert niet de wezensverandering van het doopwater in bloed. Wel nu, waarom dan die ongelijkheid tussen de beide sacramenten? Zo komt de catechismus met de zuivere leer van de Bijbel. Die wordt uit het stof gehaald. Ogenschijnlijk had Rome gelijk met het beroep op de instellingswoorden van Christus. Het stond er toch letterlijk. Dit is mijn lichaam? Ja, dat staat er. Rome neemt die Bijbeltekst heel letterlijk. Dat geeft de catechismus ook toe, want er staat, hoewel het brood naar de aard en de eigenschappen van de sacramenten het lichaam van Christus genoemd wordt. Zet onder genoemd wordt maar even een streepje. Het wordt zo genoemd, maar het is niet zo. We moeten dat figuurlijk opvatten. Zo gebeurt dat toch vaak in de Bijbel. Als er staat dat Israël gedronken heeft uit de geestelijke steenrots en de steenrots Christus is, dan nemen we dat toch ook niet letterlijk. Het is een symbolische manier van spreken. Dat wil zeggen, de steenrots die zag op Christus. We hebben ook gelezen in Johannes 6 dat de Heer Jezus zei, ik ben het brood des levens. Dat vatten we toch ook niet letterlijk op. Christus vergelijkt zichzelf met een brood. Dat wil zeggen dat hij gekomen is om ons te spijzigen. We hebben nu gehoord hoe het niet is. Maar hoe is het dan wel? Wel, zegt de catechismus, het gaat om een geestelijk eten en drinken. Of zoals Guido de Bre, een leerling van Calvijn, het later formuleert in de geloofsbelijdenis, dat Christus gegeten, dat is toegeëigend wordt en ontvangen door het geloof in de geest. Het geloof, dat is de mond van de ziel. We hebben nu gelet op de tegenwoordigheid van Christus in het heilige avondmaal. Voordat we naar het tweede aandachtspunt gaan, zingen we eerst Psalm 111 en daarvan het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. En wat er verder volgt uit vers 3 van Psalm 111. Tweede gedachte, het onderwijs van Christus in het heilige avondmaal. Luther heeft geen gelijk als hij de lichamelijke aanwezigheid van Christus leert. Rome heeft ook geen gelijk als ze de wezensverandering van brood en wijn in vlees en bloed leert. Zwingli zegt maar een halve waarheid als hij zegt dat het heilige avondmaal niet meer dan een herinnering is aan de verbroken Christus op het kruis. Nee, er is meer. Christus is zelf tegenwoordig aan het heilige avondmaal. Maar hoe? Daar geeft Calvijn een Bijbels antwoord op. En dat spreken de catechismes en ook de geloofsbelijdenis na. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus, de gemeenschap des lichaams en bloed van Christus. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhoudt, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer, om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigene is als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonde genoeg gedaan. Ziet u het? Niet alleen wil Christus het ons leren, maar hij wil het ons ook verzekeren. Daar heeft u de twee elementen, zoals ook in de voorgaande zondag, lering en verzekering, teken en zegel. Eerst in deze gedachte het teken, de lering, het onderwijs en dan straks in de derde gedachte de verzekering. Christus spreekt niet zonder grote oorzaak zo. Met andere woorden, Christus zegt dat opzettelijk zo. Expres drukt hij zich zo uit. Expres zegt hij, dit is mijn lichaam. Want hij wil zijn discipelen hiermee iets leren. Hij wil hen leren dat er een directe overeenkomst is tussen het teken en de betekenende, de afgebeelde zaak. Al is Christus dan niet lichamelijk tegenwoordig, Geestelijk is hij er wel. En dat betekent dat het niet minder werkelijk is. Dat het niet vaag is of zomaar een beetje. Nee, hij is helemaal present. Werkelijk en waarachtig door de Heilige Geest. Wees nu eens eerlijk, gemeente. Ervaart u dat ook? U die hier komt, is dat ook uw ervaring dat hij er is? Kijk, als de koning ineens voor u staat, dan gaat hij heel wat door u heen. Maar als nu de koning der koningen voor ons staat, als hij tot ons komt in het heilige avondmaal door de kracht van de Heilige Geest, wat gaat er dan door ons heen, als we dat echt mogen ervaren? Hij is daar aan zijn tafel als de grote gastheer. Hij buigt zich diep voor u neer, verloren, arme en schuldige zondaar. Hij richt zijn tafel toe voor uw aangezicht. Hij zalft uw hoofd met olie. Uw beker mag daar overvloeien. Hij geeft u zijn gekruisigd lichaam te eten en zijn vergoten bloed te drinken. Dat zult u toch uw leven lang niet vergeten als u dat echt ervaren mag. Die heerlijke tegenwoordigheid van Christus bij het heilige avondmaal. Hebt u het wel eens ervaren als het heilige avondmaal bediend werd? Dat u het zomaar uit de volheid van uw gemoed mocht ervaren? Het is zo heerlijk hier. En hoe komt dat? Wel, Jezus is hier, waarachtig en werkelijk. Welk lering, welk onderwijs geeft de catechismus nu? Wel, we horen eerst over een gewone maaltijd. Een gewone maaltijd is tot onderhoud van ons natuurlijk leven. Dat brengt de catechismus geestelijk over in opdracht van Christus vanuit de Bijbel. Vanuit het natuurlijke leven en de natuurlijke maaltijd wordt overgestapt op de geestelijke maaltijd, op het geestelijke leven. Ook Guido de Bret trekt in artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis een lijn van de natuurlijke maaltijd naar de geestelijke maaltijd. Hij zegt daar prachtige dingen over. Die moet u vandaag maar eens nalezen. De catechismus gebruikt ook het beeld van de gewone maaltijd. Want er staat, zoals brood en wijn nodig zijn tot onderhoud van ons tijdelijke leven, zo mogen Christus lichaam en bloed ontvangen worden tot onderhoud van ons geestelijke leven. 3 keer per dag gaan we aan tafel om ons tijdelijk leven te onderhouden. Daar zoek je toch het beste eten voor uit. Het is onze roeping om goed voor ons lichaam te zorgen. Maar het onderhoud van ons tijdelijke leven is niet genoeg. Ook het geestelijke, eeuwige leven moet gevoed worden. Onze zielen die moeten gevoed worden ten eeuwige leven. En daar is de tafel des Heren voor nodig. Zo ligt daar in de tijdelijke maaltijd het beeld van de geestelijke maaltijd. Wie helemaal niet eet, of dat maar zo nu en dan doet, die schaadt zijn gezondheid. Dan gaat het niet goed. Eten op gezette tijden, dat is nodig. Zo ook als u door de Heilige Geest bent wedergeboren tot een levende hoop. Als u het geestelijke leven ontvangen hebt. Wie dan maar slechts nu en dan een keertje aan het heilige avondmaal gaat, die doet verkeerd. Die veracht het door God gegeven middel tot onderhoud van het geestelijke leven. Die verachtert in de genade. Het is Jezus alleen die waarlijk spijze is en die ook waarlijk spijze geeft. Hij is het levende brood, dat hebben we gelezen in Johannes 6. En in Johannes 7 staat dat hij het levende water is. Kent u die honger, die dorst naar hem, dat verlangen naar de Heer Jezus? Hem die weet wie u is, bij wie u veilig bent. Als dat zo is, gaat u verlangen om hem lief te hebben, om voor hem te leven, om hem te dienen. Dan vinden we bij onszelf de eeuwige dood. Niets dan schuld, zonde en overtreding. Alleen zijn gekruisigde lichaam en zijn vergoten bloed kan onze arme ziel verzadigen. Iedere keer als de tafel wordt aangericht in de kerk, komt de roepstem van zijn liefde tot ons. Hij zegt dan: O mens, ik ben de eeuwige dood ingegaan om u het eeuwige leven te schenken. Zie toch op mijn gekruiste lichaam. Zie toch op mijn doorboorde handen. Om uw overtredingen ben ik verwond. Om uw ongerechtigheden ben ik verbrijzeld. De zaligmaker heeft het gezegd. Tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Ik ben het brood des levens. Hoe laag daalt Christus tot ons af? Zo leert hij ons de belofte van zijn evangelie beter te verstaan. Hij zet er een streep onder. Hij zegt het nog eens in het onderwijs over het heilige avondmaal. Zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zo wordt u verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw. Gemeente, de catechismus geeft het beeld van een maaltijd. Daar zitten twee aspecten aan. Een maaltijd is in de eerste plaats heel geschikt om elkaar als gezin te ontmoeten. Overdag is iedereen weg. Moeder is aan het werk. Kinderen zijn naar school. Maar met etenstijd komen ze allemaal weer terug. Moeder roept: eten! En dan zitten ze daar allemaal aan tafel. Als er nog iemand niet is, dan merk je dat gelijk. Want dan staat daar een lege stoel. Dan staat daar een bord. Terwijl er niets opgeschept wordt. Dat valt toch op? Zo, gemeente, u mist uw kinderen toch als zij er niet zijn? Het zou een slecht teken zijn als u ze niet miste. Zo is het ook aan de tafel van de Heer Jezus. Dat is ook een ontmoeting. Want het zijn broers en zussen van hetzelfde huisgezin. Het is een slecht teken als een avondmaal een keer overslaat. Het is ook een slecht teken als u zo iemand niet mist. Hoe is het met die onderlinge gemeenschap? De tafel is het beeld daarvan. De maaltijd is in de tweede plaats ook een beeld van versterking. Daar wordt u versterkt. U krijgt eten. U kunt weer uw werk gaan doen. Maar dat is geestelijk ook zo. U kunt vermoeid zijn, uitgeput, bedroefd, moedeloos, bestreden, moe, gebogen onder uw zonden. Maar dan is er aan het avondmaal weer nieuwe kracht. Dan zegt de zaligmaker: kom, zit hier neer, eet en drinkt, anders zou de weg voor u te veel zijn. Christus die kan zo verborgen zijn voor ons. Niet dat hij dat wil, want dat is onze schuld. Dan zijn wij bij hem weggegaan. Zo zegt de Heer Jezus het ook tegen de gemeente van Efeze. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Christus heeft hen dus niet verlaten, maar zij hebben Christus verlaten. Dus als u zegt, Christus is zo verborgen, dan is dat niet zijn schuld, maar dan is dat uw schuld. Maar toch, het gebeurt. Christus verborgen, de eerste liefde verlaten, de weg wordt u te veel. En hoe moet het dan? Dan maakt u een fout. Dan wilt u uw staat gaan opmaken vanuit uw stand. Dan zegt u: het is helemaal niets met mij. Ik zal wel geen kind van God zijn. Maar dan komt de Heere daaraan tegemoet. Hij weet hoe zwak van moed, hoe klein van krachten wij zijn. Hij weet hoe de bestrijders tekeer kunnen gaan. En dan zegt hij: kom eens terug. Kom hier opnieuw bij de tafel des Heren. Zit neer, eet, drink, rust een weinig. Ik ben u niet vergeten. Moet u mijn wonden weer zien? Zie eens hoe lief ik u heb. Ik gaf mijn leven voor u. Zou u dan voor mij uw leven niet geven in heiliging, in strijd tegen de zonde? Kom, hef uw moede hoofd eens op, pelgrim. Eenmaal zult u in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Geniet van de oase die ik hier aanricht voor u in de woestijn. De geloofsbelijdenis zegt dat Christus aan de tafel zichzelf meedeelt met al zijn goederen. Het heilige avondmaal, dat is een feest. Dan mag u uw hart ophalen. O, wat is de Heer Jezus toch rijk. En wat kent Hij onze armoede en onze zwakheid. Dat Hij ons zo tegemoet komt. Zijn enige offerande, die brengt Hij levensgroot onder de aandacht. In de beelden van brood en wijn. En dat doet Hij om onze hongerige zielen te voeden. En te laven tot het eeuwige leven. Hij is de eerste, maar ook de laatste. Hij bewaart. Hij voleindigt. Hij is de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Zijn vlees is waarlijk spijs. Zijn bloed is waarlijk drank. Dat was het eerste uit vraag 79. En dan komt nu het tweede. Dat is ons derde aandachtspunt. De verzekering van Christus in het heilige avondmaal. Maar we zingen eerst uit Psalm 103 en daarvan vers 2. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Over de jammerlijke Romeinse vermaterialisering van de gemeenschap van Christus in het heilige avondmaal stelt de catechismus de volle rijkdom van de geestelijke gemeenschap met de Heer Jezus aan zijn tafel. Het brood en de wijn eten en drinken wij wel met de mond, maar de uitgetekende zaak, de vergeving van zonden en het eeuwige leven, die worden we deelachtig door de werking van de Heilige Geest. Hij is de toepasser van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Wat de Heer Jezus heeft verdiend aan het kruis, dat schenkt de Heilige Geest in het hart van de gelovigen. Dat noemen we toepassing. Dat is bevinding, dan beleeft u het echt door het geloof. Want het geloof, dat is de mond van uw ziel, zo zegt Guido de Bret. Zo eten we zijn verbroken lichaam en zo drinken we zijn vergoten bloed. Het is toch onvergetelijk als de Heilige Geest ons de toe-eigening van Christus schenkt. Het kan in uw leven langzaam gaan, dat u zich daar bewust van wordt en dat u de kracht daarvan gaat ervaren. Het is net als met eten. Op het moment dat u een maaltijd gebruikt, voelt u nog niet direct de kracht ervan. Zo kan het zijn dat u de maaltijd van Christus gebruikt en dat het pas de volgende dag goed tot u doordringt wat er eigenlijk gebeurd is. En wat de Heer Jezus gezegd heeft, dat is de toe-eigening van zijn verdiensten door de Heilige Geest. Als u zijn verdiensten mag omhelzen, dan zingt u het van ganse harte. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Dan is er vrede met God, dan is er niets meer tussen God en u. Dan wilt u aanbidden, buigen, dienen, de minste zijn, loven, prijzen en hem liefhebben. De catechisme zegt, wij worden zijn lichaam en bloed deelachtig door de werking van de Heilige Geest. Zoals het natuurlijke eten zich verenigt met ons lichaam, zo worden we in het heilige avondmaal ook verenigd met Christus. Dat noemen we geloofsgemeenschap met hem of levensgemeenschap met hem. Die diepe, innige gemeenschap tussen Christus en de zijnen, die wordt aan het heilige avondmaal verzekerd. Dat kunt u merken in uw eigen leven, maar een ander kan dat ook aan u zien en merken. Want dan draagt u het beeld van Christus. Dan straalt u ook zijn liefde uit. Dan gaat u op hem lijken. Ten slotte zegt de catechismus nog, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonde genoeg gedaan. Dat is de persoonlijke verzekering van het borgwerk van de Heer Jezus. Dat alles wordt ons toegezegd in de belofte van het evangelie. Het wordt ons toegerekend door God. Het wordt ontvangen door het geloof. En het heilige avondmaal zet een streep daaronder. Die hangt daar het zegel aan. Het zegel van echtheid, van betrouwbaarheid. Het is echt waar. Het is geen gedachtespinsel. U heeft het niet zelf verzonnen. Christus zet er met zijn eigen bloed nog eens zijn handtekening onder. Zo zeker is het voor u. Voor jou. Is dat geen onuitsprekelijke troost? Zijn lijden en sterven zo zeker ons eigene is. O, zie toch op hem. Al zijn lijden en sterven is volbracht aan het kruis van Golgotha. U heeft maar één ding nodig en dat u het mag zeggen. Ook voor mij. Er zitten hier mensen in de kerk die daarnaar hunkeren. Die echt niet onverschillig zijn. En die echt niet onverschillig afblijven van het heilige avondmaal. Maar die daarnaar hongeren en daarnaar dorsten. Die het zich afvragen. Heren, is dat nu ook voor mij? En ze zitten maar met die ene vraag. Ach, uiteindelijk is er maar één die u helpen kan. Het is de Heere die u erbij insluit. En als hij dat doet, dan kunt u echt niet meer blijven zitten. Dan gaat het vanzelf. Dan mag u de bedelaarshand van het geloof ophouden door de Heilige Geest. Dan mag u uw hand leggen op dat volkomen offer van Jezus Christus. dan mag u het in verwondering uitroepen. O dierbare zaligmaker, nu zie ik het, nu geloof ik het. U bent mijn verlosser, mijn zaligmaker, mijn broeder, mijn bruidegom, mijn koning, het leven van mijn leven, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwiggoed. Wie heb ik nevens u omhoog? U bent alles. Alles wat aan u is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn zielevriend. Dat noemt de catechismus de toe-eigenende daad van het geloof. Dat is nodig om de kracht te ervaren. Het wordt ons toegerekend geschonken in de belofte van het evangelie. Het heilige avondmaal onderstreept dat. En wie gelooft, die heeft het. Zo zeker is hij en zijn gerechtigheid mijn eigendom. En omdat dat zo is, en omdat de Heilige Geest dat in mijn ziel schrijft, daarom mogen we ons dat van harte toe-eigenen. Het is de wil van God dat we dat doen. O, geloof toch zijn hel en troostrijk woord. Waarom zou u het niet doen? Waarom zou u hem toch niet voor betrouwbaar achten? Waarom zou u zijn bloed vertrappen? Als hij het zelf zegt, hier ben ik. Mijn vader geeft u dat levende brood. Moet ik dan niet eerst bekeerd zijn om aan te gaan, vraagt u? Er zijn zoveel mensen die zitten te wachten tot ze bekeerd worden. Dan zullen ze geloven en kunnen ze aangaan aan de tafel. Hoor wat de Heer Jezus zei tegen de scharen die voor hem stond. Mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Ik vraag u, heeft Christus waarde voor u? Kunt u niet meer buiten hem? Voelt u dat het om hem gaat? Als u met vrijmoedigheid mag zien en geloven dat hij zich aan u aanbiedt, zeg het dan maar. Heer Jezus, u bent de mijne. U hebt u gegeven in mijn plaats aan het vloekhout van het kruis, mij ten goede. Daarin wordt God verheerlijkt. Dat wil de Heer. Luther zegt, wij hebben geruild, Heer Jezus, ik uw gerechtigheid en u mijn zonde. Zo ontvangen en genieten we de zaligheid, zegt de catechismus. Dan zeg je, Heere, wat bent u toch goed voor mij. U wordt er als het ware helemaal onder bedolven. Mijn beker is overvloeiende. Dat wil zeggen, ik kan het niet vatten. Dan voelt u zich zo onwaardig. Dan zegt u, Heere, ik heb het helemaal niet verdiend. U onderhoudt gestaag mijn lot. Dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De vergeving van zonde, het eeuwige leven. En dat ik uw eigendom mag zijn. Dat ik weten mag dat ik eenmaal komen zal op de bruiloft van het Lam. Die schone plaats mag gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Gemeente, die geweldige vertroosting ligt er in het woord van onze catechismus. In het onderwijs van vandaag. Hoe staat u tegenover het heilige avondmaal? In de geloofsbelijdenis staat dat de Heer het heeft ingesteld voor degene die hij heeft wedergeboren. Voor hen die hij in zijn huisgezin heeft ingelijfd. Is dat uw liefste wens? Bent u daarmee bezig voor Gods aangezicht? Onderzoek eens wat in uw hart de grootste plaats heeft. Kent u iets van die vruchten van het geloof? Van die droefheid over de zonde? Van het belijden van de Heer en het belijden van uw eigen schuld? Kent u iets van die honger, van die dorst naar de gerechtigheid, van het aannemen van Christus door het geloof? Kent u iets van die blijdschap van het gebedsleven, dat u niet van de Heere weg te slaan bent? Dat zitten aan de voeten van die gezegende hoogste profeet. Maar kent u ook iets van de dankbaarheid die opwelt uit uw hart, als u ziet wat God voor u gedaan heeft? Is er een haten en een vlieden van de zonde? Hoe meer we bij de inzettingen van God en van zijn woord mogen leven, Des te vaster en te zekerder wordt het geloof gewerkt en gesterkt in ons hart door de Heilige Geest. Kom, hoe is dat met u? Altijd heeft u toegestemd in de rechte prediking en in de reine bediening van de sacramenten. Maar u weet dat dat toch niet genoeg is, gemeente. Misschien zegt u, maar er gaan er zoveel aan. Ik ben ook van het oude stempel, hoor. Maar daar komt u er niet mee, gemeente. Ziet u dan Jezus niet? Hoort u zijn uitnodiging niet? Heeft u dan nooit met helbegierige ogen gekeken naar de tafel van de Heere? Als u daar ja op zegt en toch niet aangaat en zegt het is voor Gods volk, daar durf ik me niet bij te rekenen, dan is dat schroom en dat kan ik begrijpen. Maar dan blijft u wel altijd de rol van toeschouwer spelen. Dan wordt u nooit deelnemer, hoewel uw hart ernaar uitgaat. Heeft het woord van Christus u dan nooit aangegrepen als hij het zegt, wie voor mij niet is, die is tegen mij. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Het heilig avondmaal is niet voor verzekerde christenen, althans niet alleen. Integendeel, het is juist ook voor bekommerden die hun hel en zaligheid in de Heer Jezus zoeken. De Heer Jezus wil uw zwakke, beginnende geloof sterken. Dat kleine groene sprietje van genade, dat woord dat in uw hart viel en dat uitgekomen is, dat geloof wil hij sterken. O twijfelende zondaar, zegt hij, ik kom bij u, ik laat u zien dat ik voor u stierf. Zie toch eens hoe laag hij afdaalt in het heilige avondmaal. Kijk eens naar dat stukje brood. Proef dat stukje, dat slokje wijn eens goed. Dat is nu mijn lichaam, dat verbroken is voor u. Voor u die zich veroordeelt, voor u die zegt, ik vind de dood in mijzelf. Gemeente, weet u dan niet dat het leven in hem ligt? Ja, u weet het. Maar waarom zoekt u het dan niet bij hem? Want voor die mensen is het, die de dood bij zichzelf vinden en toch het leven in Jezus Christus zoeken. Gedenkt en gelooft dat hij zijn dierbaar lichaam voor ons verbroken heeft en zijn bloed vergoten heeft tot een volkomen verzoening. We zeggen vaak, ik durf niet aan het avondmaal. En ik kan dat begrijpen, hoor. Ik drijf u er ook niet aan, want dat heeft geen zin. Maar durven we dan wel zijn bloed onrein te achten? Durven we dan wel vol te houden dat we Christus niet nodig hebben en dus aan hem voorbij gaan? O nee, zo is het niet, zegt u. Ik heb hem wel nodig, want toen we zongen wie heeft lust de Heer te vrezen, toen heb ik in mijn hart gezegd, ja, ik, Heere, ik kan niet zonder u leven. Ik acht uw bloed zo dierbaar. Maar als dat dan zo werkelijk in uw leven zo is, dan moet u dat toch ook belijden. Door gehoorzaam te zijn aan zijn liefdesbevel. Door hem te belijden aan de tafel voor de mensen. Daar geeft hij niet alleen onderwijs, maar daar verzekert hij de zijnen ook van zijn hartelijke liefde en trouw. U mag komen zoals u bent. Het lijkt wel een voorbereidingspreekgemeente. Maar eigenlijk moet iedere preek een voorbereidingspreek zijn, zeker op het grote avondmaal dat komt. Want misschien bent u morgen niet meer in dit leven. En zit u dan aan het grote avondmaal van de bruiloft des Lams? Zouden er vandaag mensen in de kerk zitten die nog nooit aan de tafel van de Heere geweest zijn, en die als ze er morgen niet meer zijn, toch aanzitten bij de tafel? Aan de tafel bij de Heere? Dat kan, hoor. Maar als dat nu waar is, dan wil de Heere dat dat ook zichtbaar gestalte krijgt in zijn gemeente. Dan hoeft u niets mee te brengen. Alleen maar te vluchten tot hem. Tot hem die alles heeft en die alles is voor zijn kinderen. Hij heeft het gezegd. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, we mochten het vanmorgen horen wat het sacrament van het heiligavondmaal zegt. Dat het wijst op al Christus lijden en gehoorzaamheid. Heren, doet u ons de breedte, doet u ons de diepte, doet u ons de hoogte daarvan beseffen. En leert u ons te bevatten dat onze voorstelling ver te boven gaat. Hoeveel verzoening, hoeveel ruimte daar ligt in het offer van uw Zoon. Heren, maar leert u ons ook te zien hoe we dat nodig hebben. En wilt u het bij onze harten brengen, zoals we dat ook mochten horen, dat dat nu het werk van de Heilige Geest is, die dat indraagt in onze harten, die het wil verzekeren, die het wil wegschenken. Wilt u dat heerlijke werk doen, Heren, nadat u weet dat we nodig hebben? Brengt u ons bij u en bij uw gezegende volheid. Wilt u het woord wat we overdag hebben voor ons zegenen? We bidden u of u ons nabij wilt zijn in deze dag van u, ook als dominee de Heer vanavond onder ons uw woord brengt. Wilt u hem het licht en de leiding van uw geest schenken? We danken u voor het goede wat u ons in deze dienst gaf. Wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus? Hoort u ons om zijnentwil alleen? Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog Psalm 16 en daarvan het derde vers. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. Vers 3 van Psalm 16. De dienst met de zegen mede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.